Hi, welkom bij onze I Am Family podcast, waarin we vragen, zoeken en delen over ons leven met God. Leuk dat je meeluistert.
We zijn heerlijk aan het spreken over Gods goedheid, maar ook wel de schaduwkanten daarvan en hoe we dat in ons leven kunnen vinden. En waar we deze podcast eigenlijk op willen inzoomen is van... Als je de Bijbel leest, het Oude Testament, dan kan je best wel eens op zoek zijn naar Gods goedheid. Mm-hmm. Want er wordt wat afgemoord en God openbaart zich in die zin soms ook wel echt als dat hij ontzettend boos is. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan de zondvloed, waar een fase in de wereld na 2000 jaar waarbij de zoveel zonde was, dat mensen elkaar zo vernietigden dat God eigenlijk... zei, ik kan dit niet meer handelen. En zo zou ik dat zelf, zo ervaar ik dat dan. Dat God als het ware zei van, ik ben een vader. Ik trek dit gewoon niet meer. Dit moet anders. Dit moet vernieuwd worden. En waarbij we ook wel zien, ook al direct daarna, dat God, als hij dat gedaan heeft, dat hij daar eigenlijk ook weer een soort berouw van heeft. Hè? Mm. In de zin van hoe God dat kan hebben, berouw. Dat hij eigenlijk ook daar weer zijn vader hart in ziet van... oh God, dit wil ik nooit meer op deze manier doen. Hè? Dus er is een hele andere sleutel gekomen, denk ik, naar Gods goedheid. Hè? Weer 2000 jaar later komt Jezus Christus op aarde. En in de tijd dat ik God leerde kennen, ik leerde Jezus kennen... en dat was ook zo die sleutel naar... het zien van Gods goedheid. Mm. En je merkt ook dat als Jezus op aarde komt en hij gaat vertellen dat God goed is. Hij vertelt het niet alleen, hij doet het ook.
Ja,
hij laat direct waar hij komt, gebeurt er van alles. Ook hele positieve dingen zoals water in wijn veranderen. Dat was zijn eerste wonder. Maar dat is wel grappig, want dat betekent voor mij al eigenlijk zo hoe God vader is. Uh-huh. Dat hij het gelijk als het ware ook gewoon gezellig wil maken. En dat hij ook daarvan houdt, van die vreugde. Maar vervolgens zie je natuurlijk er staat zelfs dat alle wonderen en tekenen in boeken zouden moeten gevat. Ze past er niet in de wereld. Dus Jezus heeft enorm veel van Gods goedheid laten zien. Maar God is natuurlijk altijd goed geweest, ook in het Oude Testament. Hè? Wil je daar iets over delen, Diet? Ja, je had een mooie tekst gevonden ook daarover.
Ja, als je in het Oude Testament met name leest, lees je ontzettend vaak de zin... dat dan staat daar bijvoorbeeld... prijs de Heer, want Hij is een goede God. Want zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig. En dan met name dat laatste stukje... want zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig... staat bijvoorbeeld in Psalm 136... maar staat op ontzettend veel plekken... met name ook in de psalmen... dat zijn goedheid en zijn liefde voor eeuwig zijn. En ik denk dan direct aan dat God nooit verandert. Hij is tot heden en ten dagen tot altijd... en eeuwigheid dezelfde. En daaruit kunnen we alleen al opmaken dat God zowel voordat Jezus op aarde kwam als daarna dezelfde was. En goed is. En een hekel heeft aan onrecht. En een hekel heeft aan alles wat zijn mooiste maaksel, zijn kroon op zijn schepping, kwaad aandoet eigenlijk.
Ja.
Daar heeft hij een hekel aan. En daarin zie je met name in het Oude Testament... dat God behoorlijk optreedt daartegen.
Ja, dat is denk ik inderdaad heel erg veranderd... doordat Jezus echt een nieuwe tijd ingeluid heeft. Maar ook doordat bijvoorbeeld de beweging over de wereld... vanuit het feit dat Jezus opgestaan is uit zijn graf... het christendom ook een enorme invloed heeft gehad. En dat het ook een hele positieve invloed is. Ook al denken mensen soms daar heel anders over. Mm-hmm. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ook dat begrijp ik. Als je terugkijkt naar het Oude Testament... dan vind ik het altijd wel bijzonder om te zien... eigenlijk dat natuurlijk het zicht van mensen op God... heel erg beperkt wordt door het beeld wat ze van hem hebben. En ik denk dat je dat terugziet ook juist in de manier waarop mensen over God spreken, ook in het Oude Testament. Ik vind bijvoorbeeld heel grappig dat heel veel psalmen die door David geschreven zijn, hebben eigenlijk een godsbeeld in zich wat wij wel begrijpen.
Ja.
En je ziet ook in het leven van David, ook al leefde hij in het Oude Testament, dat hij had eigenlijk die openbaring van God wel, van die vader die daar gewoon is en die gewoon het beste wil. Want hij doet ook allerlei dingen, zeg maar, die konden eigenlijk niet, hè, binnen de regels van de religie, van hoe de Joodse godsdienst in elkaar zat. Ja, het was een verschrikkelijk. Hè? Hij ging gewoon de tempel in, haalde die daar broden weg die gewoon geheiligd waren. Nou, dat was eigenlijk, hè? Ja. Dat was beyond wat ook maar mocht. En ergens anders in de Bijbel gaat hij gewoon bijvoorbeeld bij de ark zitten. En dan gaat hij daar gewoon God aanbidden. Nou, dat in die aanwezigheid, dat mocht eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar hij begreep iets van het geheim wat wij later door Jezus zo duidelijk uitgelegd hebben gekregen.
Ja.
Er staat ook in de Bijbel, Jezus openbaart de Vader. Dus alles wat Jezus deed, laat eigenlijk zien wie God is.
Ja.
En voor ons is het nu wel makkelijker als je Jezus zijn verhalen kent en je kent zijn liefde. Als je dan terugkijkt naar het Oude Testament, dan zie ik die liefde ook wel overal. Maar zeker in de Psalm ook. Psalm 103 vind ik ook heel mooi. Waarin er staat van, hij doet niet met ons naar onze zonde. Hij gaat niet met ons om zoals wij fouten maken. Zo gaat hij niet met ons om, maar hij is rijk en aan barmhartigheid en genade en liefde.
Ja.
En hij zal niet altijd ons ter verantwoording roepen, maar hij is wel voor altijd trouw. Dus die dingen staan dan ook zo mooi tegenover elkaar. En een van de teksten die in mijn denken over God heel erg veranderd hebben, is, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedheid machtig over wie hem vrezen.
Ja.
En zover het oosten van het westen is, zover heeft hij onze fouten van ons gedaan. En zoals een vader, dus daar komt ook die vader, zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie ontzag voor hem hebben. En het grappige is, en dat als je naar deze twee beelden kijkt, zo hoog als de hemel is boven de aarde, nou dat is een dimensie die groeit nog steeds. Dus er komt ook helemaal, het wordt niet minder, maar het wordt alleen maar meer. Dus dat is een groeiend iets, hè. Dat hebben astronomen waargenomen. En datzelfde geldt voor het oosten en het westen. Ja, we hebben wel een Noord- en Zuidpool, dus dan zou je nog kunnen zeggen, nou, er is ergens een beperking aan Gods liefde. Maar ja, het oosten en het westen, ook dat is oneindig.
Ja.
Want je kan altijd naar het oosten blijven gaan de rest van je leven.
Ja.
En je valt nergens van de aarde af, zeg maar. En je zal af en toe wel een bootje nodig hebben. Maar dat vind ik heel mooi, dat God ook dat soort beelden gebruikt. En dat David daarin ook. En je ziet dus ook, dat vind ik ook tof aan David, dat hij een leven leidt van bekering. Dus niet
precies
een leven waarin alles goed gaat.
Ja.
Maar een leven waarin hij altijd de weg terugvindt naar God.
Ja. Ik denk dat dat ook echt iets is wat we kunnen leren van David. Dat hij, juist omdat hij een openbaring had van het hart van God, dat hij daarmee dus ook echt helemaal open en eerlijk en echt was tegenover God. Dus hij was iemand die het uitschreeuwde. Waar bent u nou? Ik voel me zo alleen. En het volgende moment dan zei hij, ik kan niet stoppen met u te prijzen. En wij kunnen dat van een afstandje een beetje schizofreen vinden. Maar wanneer zijn we zelf niet zo? En zitten we zelf in de put en dan op de berg? En ik denk dat dat iets is wat we ook echt van hem kunnen leren. Om zo jezelf helemaal bloot te geven aan God.
Ja, ja, dat is mooi, ja. En hij leeft ook gewoon in die wetenschap van, ja, God weet het wel.
Ja.
En ergens is er een situatie dan heeft hij dus behoorlijk wat missers gemaakt, heftige missers. En want uiteindelijk kost dat het leven van een man en hij maakt een vrouw zwanger die niet van hem is. En, en dat probeert hij ook nog allemaal een soort in de doofpot te stoppen, zoals dat wel vaker in de politiek gaat natuurlijk, want David was koning. En dan uiteindelijk komt er iemand naar hem toe, Nathan, en die legt dat eigenlijk bloot met een schitterend verhaal. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd voor, maar ik zou je willen aanmoedigen om dat gewoon eens op te zoeken. De manier waarop Nathan uiteindelijk dat tegen David vertelt en waar David met zijn rechtvaardige hart eigenlijk zichzelf veroordeelt door te zeggen, ja, die man die moet eigenlijk sterven. En dat vertelt hij dan eigenlijk, zegt hij eigenlijk tegen zichzelf, zonder dat hij dat realiseert. En dan in één keer komt dat besef van God weer terug. En in één keer, dan komt hij tot één keer. En dan, ja, je kan je Psalm 51 ook zo mooi lezen. Dan zegt hij, schep in mij een rein hart. Ik heb het zo fout gedaan, maar schep in mij een rein hart. En neem uw Heilige Geest niet van mij af.
Mm.
En die Heilige Geest, dat is ook een fascinerend onderwerp natuurlijk. Maar ik denk ook dat de Heilige Geest, ook als je Nieuw Testament eens kijkt, Jezus openbaart de Vader. Maar de Heilige Geest is datgene, want Jezus is hier niet meer. Dus wij kunnen niet zijn leven gaan bekijken zoals de discipelen dat deden. Maar dat de Heilige Geest in ons eigenlijk degene is die ons helpt om dat beeld van God ook te zien.
Absoluut.
In het woord, maar ook in ons leven.
Absoluut.
Gewoon.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook het enorme verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament maakte de Heilige Geest nog geen woning in een ieder die ja zei tegen God. En vanaf dat Jezus gestorven is en opgestaan, zegt hij ook, hè, en ieder die in mij gelooft, die geef ik de Heilige Geest als onderpand.
Ja.
En de Heilige Geest die wijst altijd op Jezus en Jezus wijst altijd op de Vader. Dus Door de Heilige Geest hebben we de mogelijkheid voor een nieuwe openbaring van wie God is en dat Hij goed is.
Ja, en die goedheid van God, het is ook nog mooi, want we moeten alweer afsluiten. Die openbaring gaat ook altijd verder. Er staat in het woord dat zelfs de Geest de diepte van God doorzoekt.
Ja.
En dat de Geest dus uit Jezus en uit God neemt en het in ons openbaart. Dus het is heel fascinerend natuurlijk. Het is ook de ervaring in mijn leven dat als je stelt je open voor wie God is en dat blijft maar groeien. Mm-hmm. Dat blijft maar toenemen. En dat is zo mooi, want eigenlijk in die relatie, in die eenheid die er in God is, is het dus ook gewoon, dat is oneindig. Nou, dat is het heelal, zeg maar. Ja. En er komt telkens nog meer bij.
Besef kan enkel groeien van dat Hij goed is, maar zijn goedheid is al oneindig.
Ja. Mooi. Ik wil eigenlijk zo even over je uitbidden als je luistert, dat je ook die Heilige Geest zal ontvangen. Want dat is ook zo'n sleutel. Kijk, we kunnen niet meer Jezus bekijken, maar Jezus heeft ons de Heilige Geest gegeven. En het is zo simpel. Als jij op dit moment eigenlijk gewoon vraagt, Heilige Geest, wilt u in mijn leven komen? Ja. Ik wil mijn leven aan Jezus toewijden. Wilt u, Heilige Geest, in mijn leven komen? Dan gaat Hij ook komen. En daar zou ik bijna een warning bij willen geven. Want op het moment dat die Heilige Geest in jouw leven komt en dat die Gods goedheid gaat openbaren en Gods kracht en Gods liefde, dan zal je leven geen seconde meer hetzelfde zijn.
Nee.
En toch zou ik dat zo hopen voor je, want dat heeft mijn leven op een fantastische manier veranderd. En datzelfde weet ik van Dieter.
Mm-hmm. Nou, dit was het alweer voor deze keer. De volgende komt er natuurlijk weer snel aan. Heb je vragen? Stel ze gerust. Heb je antwoorden? Laat het ons ook weten. Je kunt ons bereiken via www.imloved.nl. En voor nu, blijf dicht bij God en tot de volgende keer.